Dit is een podcast van Clara.
I don't care about the word art because it's been so discredited.
Pompidou met Niki Aarts.
Een heel goedemiddag en welkom bij Pompidou. Vandaag hebben we twee dames te gast die onderzoek gedaan hebben en op braakliggend terrein terechtgekomen zijn. De ene deed dat binnen de wereld van de hedendaagse kunst, de andere binnen de wereld van de fotografie. Zitten hier aan tafel Tamara Bergmans, curator van de tentoonstelling Fotoboek Belge in het fotografiemuseum FOMU in Antwerpen. Een tentoonstelling waar natuurlijk ook een boek bij hoort.
Inderdaad.
Een fotoboek. Welkom Tamara. En Melanie de Boete, onafhankelijk curator van de tentoonstelling Vijf kunstenaars uit de collectie van Jan Hoet in het Museum Don Danes in Sint-Maartenslaten. Jullie zijn dus beide aan de slag gegaan met archiefmateriaal, wat nog maar eens aantoont hoe belangrijk het is om een archief op een ordentelijke manier bij te houden. Tamara, jullie hebben in het museum een groot eigen archief. Waar jij bent kunnen induiken, was dat allemaal een beetje, zat daar een orde in?
Ja, ik ben grotendeels in de bibliotheekcollectie gedoken en die is natuurlijk helemaal gecatalogiseerd. Daar kan je ook online inzoeken. Dus
dat is makkelijk werken, ja. Dat was bij jou misschien wat anders, Melanie de Boete.
Ja, klopt. Na het overlijden van Jan, ondertussen 5 jaar geleden, is er een eerste grote, opruimactie gebeurd in samenwerking met de familie. Dat was destijds nog samen met Katharina Gregos ook voor Art Brussels. Dat was een eerste project, een eerste presentatie van collectiestukken en archiefdocumenten. En daar is een eerste onderzoek, zeg maar, of eerste actie gebeurd. En daar was ik ook al bij betrokken. Maar er was nog veel werk aan de winkel het voorbije jaar.
En nog altijd misschien.
En nog altijd. Vorige week nog belde Janu Junior mij op met de melding dat ze nog dozen hadden gevonden op de zolder.
Dat is altijd leuk.
Ja, dat is altijd leuk, maar dat betekent natuurlijk opnieuw aan de slag gaan.
Ja, of verder aan de slag.
Ja, verder werken. Ja. Nu, Melanie, vorige week kwam trouwens ook het nieuws binnen dat jij er een nieuwe job bij krijgt.
Ja, klopt.
En die heeft ook alles te maken met archief.
Ja, klopt. Op 1 april ga ik aan het werk bij MUCA. Meer bepaald in het Centrum voor Kunstarchief in Vlaanderen. Als consulent van kunstarchieven. En dat is een beetje een gevolg van de samenwerking die ik heb gehad met verschillende mensen die ook met archieven met betrekking tot hedendaagse kunst bezig zijn. Daar was ook een vacature en daar ben ik op gedoken. En
ja,
voilà.
Kan je nu al je ervaring ook inbrengen? Hè,
ik hoop het.
Opgedaan met dat archief van dat persoonlijk archief van Jan Hoet. Dat sluit trouwens perfect aan bij het werk dat je gedaan hebt daar. Ik zou bijna vergeten dat Christophe Veekman hier ook zit. Je houdt je zo stil, Christophe.
Ja, ik ben beleefd en aandachtig aan het luisteren.
Maar je hebt natuurlijk een boek gelezen voor ons. Wat is het deze week? Vandaag?
Ik heb een roman gelezen, Melkboer, van Anna Burns. En die heeft de Man Booker Prize 2018 gewonnen. Maar in weerwil van dat heugelijke feit is het een enorme afrader.
Oké, dan mag je nu gaan, Christophe, bij deze.
Nee, ik wil wel horen waarom. Ik heb er nog een ander over te zeggen, maar straks.
Ik wil graag beginnen met dat andere archief, niet dat van Jan Hoet, maar met het archief van de fotoboeken in het FOMU, Tamara Bergmans. Je bent daar ingedoken, zei je net. Dat was een archief dat al lange tijd bestond, waar ook heel veel boeken al in zaten. Over hoeveel boeken gaat het eigenlijk?
Ja, onze bibliotheekcollectie bestaat ongeveer uit 32.000 stuks, maar natuurlijk zijn dat niet enkel Belgische fotoboeken, want jij spreekt natuurlijk nu over een archief dat ik ben ingedoken. Ik ben eigenlijk in de ganse fotoboekenwereld ingedoken. Dat gaat veel breder dan enkel het archief van het fotomuseum. Mm-hmm. Wij hebben natuurlijk een hele grote fotoboekencollectie, maar wij hebben zeker niet alles.
Dus waar komt de rest vandaan?
Van een aantal privépersonen, een aantal ook andere musea. Bijvoorbeeld het Rijksmuseum in Amsterdam heeft een heel grote collectie met 19e-eeuwse Belgische fotoboeken. Dat is een beetje de prehistorie van het fotoboek. Maar evengoed de Koninklijke Bibliotheek hier in België, in Brussel natuurlijk. Dat is de plek waar je ook heel veel Belgische fotoboeken vindt. Dan heb je ook nog CRAP, de collectie van Johan Pas, van kunstenaarsboeken. Dan het Afrika Museum.
daarmee met die opzomming is al duidelijk dat dat een heel breed begrip is ook. Het fotoboek.
Ja, inderdaad.
Het Belgisch fotoboek.
Ja,
dat gaat alle richtingen uit.
Dat kan alle richtingen uitgaan natuurlijk. We hebben een aantal criteria of een afbakening gemaakt.
8 hoofdstukken.
Er zijn 8 hoofdstukken en om geselecteerd te worden voor dit project. Het woordje Belgisch of Belg in de titel is eigenlijk als je als een fotograaf of de samensteller Belgisch is en of in België woont of werkt. Dus dat is al een eerste afbakening. Maar natuurlijk, een fotoboek, wat is een fotoboek? Ja, er bestaat geen eenduidige definitie van. Een boek met foto's waar dan de boodschap door de coherentie, de wisselwerking tussen de foto's gegeven wordt. Er kan ook tekst in zitten. Dan kijk ik nu naar Christophe. Dus er zijn ook heel veel boeken met heel veel tekst bij. Maar meestal zijn de foto's wel de hoofddrager. Maar dat is ook weer heel verschillend, want bij die 19e-eeuwse boeken, daar heb je natuurlijk boeken waar er heel veel tekst is en misschien maar 20 ingekleefde albuminedrukken. De vraag is het dan een fotoboek, ja of nee? We hebben het nu als een fotoboek beschouwd, omdat het inderdaad die prehistorie is. Dat was dan, men sprak ook nog niet over fotoboeken in die periode, dus...
Jullie beginnen in 1854.
Dat is het oudste boek dat erin zit.
Ja, dat is een medisch fotoboek, of niet?
Dat is geen medisch fotoboek. Dat is eigenlijk een boek over Brussel. Brussel Fotografiek, gemaakt door Guillaume Kleine en uitgegeven in Lille door Blanca Rivard, die toen in Rijssel zijn fotografic printing operation daar had. En dan we stoppen in maart 2018. Waarom dan? Ja, omdat we toch wel een jaar nodig hadden om het boek en de tentoonstelling voor te bereiden.
Dat medisch fotoboek waar ik het net over had, dat ligt wel in dezelfde vitrinekast, denk ik.
Die ligt inderdaad... Als je inderdaad kijkt naar die verschillende 19e-eeuwse boeken... Ja, die boeken zijn niet gemaakt met artistieke intentie. Dat waren medische boeken, topografische boeken, kunstreproducties. En een van die... Ik denk het medische boek waar jij naar verwijst, is het boek met tumors,
denk ik. Dat is het inderdaad, ja.
Niet voor gevoelige kijkers, maar wel...
Heel confronterend, ja.
Heel confronterend, maar wel een fantastisch boek. Wat je eigenlijk ziet, is een foto voor en na. Bijvoorbeeld mensen met tumors, met kanker. Bijvoorbeeld een vrouw met dan een opengesneden borst, om het zo te zeggen. En daarna, als de tumor is weggesneden. De gezichten van de mensen die gefotografeerd zijn, die zijn dan weggewerkt om een soort van anonimiteit ook te behouden. En wat dat wel zo fantastisch aan dat boek is... Je hebt een uitklappagina. Dat is zo raar. Dat is een boek van, ik ken niet de datum, van buiten van 18 in de jaren 60 of zoiets. Dat is een medische tekst met dan voor het eerst er foto's gebruikt worden om dan die tumors te laten zien. Met dan een uitklappagina. Dat is... Ja. Ja, en zo zijn er nog allemaal van die...
extra griezelig te maken. Zo.
Ja, ik weet toen ik dat boek het eerst zag, ik had zoiets van, oh wauw. Ja, het is gewoon niet aangenaam om te zien wat je ziet, maar het is wel heel indrukwekkend.
Ja, en de boeken die jullie tentoonstellen, de tentoonstelling, heel veel van die boeken, van die exemplaren, liggen in zo'n vitrinekast, omdat dat oude exemplaren zijn, zoals dat boek bijvoorbeeld. Maar dan hebben jullie een heel handige tool gevonden om het toch mogelijk te maken, niet bij alle boeken, maar bij een aantal van die boeken, om de bezoeker daar toch in te laten bladeren aan de hand van een video die gemaakt is van iemand anders die al die pagina's heel zorgvuldig met de nodige rust doorbladigt, zodat we alles kunnen bekijken. Wat
maar je kan ook zelf boeken vasthouden in de tentoonstelling.
Die jullie dubbel hebben, uiteraard.
Ja. Dus we hebben in totaal in de tentoonstelling, in de publicatie, zitten 250 boeken. En ik denk dat je een 60-tal of iets meer zelfs kan inkijken. Dus zijn dan meer de recente exemplaren en... Ja, van alle exemplaren die dat we dubbel of driedubbel hebben. En dan hebben we een 80-tal video's gemaakt van dan de kostbare boeken, om het zo te zeggen. Boeken die te kostbaar zijn om 7 maanden lang door iedereen te laten bepotelen. En op die manier kan je dan toch het volledige boek bekijken.
Ja. En waarom wil je nu eigenlijk dat onderzoek doen en dit lijvig boek presenteren en de tentoonstelling?
Wel, ja, een fotoboek is eigenlijk een van de cruciale verspreidings- en expressiemiddelen voor vele fotografen. En een tentoonstelling blijft 3 weken, 3 maanden, maar dat is direct voorbij. Een boek, dat blijft bestaan, dat blijft in omloop. Dat kan reizen. Je kan jouw boek, jouw Belgisch fotoboek, kan naar Afrika of Azië of naar Amerika reizen. Dat kan heruitgegeven worden. Dat is ook een team effort van verschillende personen. Je hebt de fotograaf, je hebt een auteur, je hebt een vormgever, je hebt een uitgever. Het is ook echt een object. Je kunt eraan ruiken, je kunt eraan voelen. Er zijn zoveel verschillende aspecten aan een boek. En dat is echt een vergeten onderzoeksgebied.
Ja, terwijl het fotoboek al een hele tijd echt wel hip is.
Tuurlijk, in de laatste 10, 15 jaar is er echt een boom. Iedereen maakt tegenwoordig fotoboeken. Er worden ook allemaal...
Eigen beheer ook vaak.
Ook in eigen beheer. Zeker de laatste 15 jaar is er heel veel self-publishing bezig. Ook heel veel dus fotografen die zelf hun boek uitgeven, omdat ze daar eigenlijk geen rekening meer willen houden met dan al die... Met de uitgever die gaat beslissen van zo groot wordt het boek, dat papier gaan gebruiken. Die zeggen, nee, we gaan het gewoon zelf doen. Ze gaan zelfs ook met crowdfunding zelf hun boek helemaal financieren. Dus er is heel veel vrijheid nu. Ik denk dat elke fotograaf tegenwoordig wel een boek maakt. Dat is ook iets dat we in de tentoonstelling hebben gedaan. We hebben ook de academies, de fotoacademies in België, gevraagd om zelf een selectie te maken van de 5 beste projecten van studenten van de afgelopen 5 jaar. Want sommige fotografen die nog aan het studeren zijn, ofwel geven ze het in eigen beheer uit, maar er zijn er ook al die met een uitgever werken. En dat is niet gewoon zo'n boekje dat je bij de HEMA kunt maken van je familiefoto's, maar er is ongelooflijk veel talent in België. Dus dat vonden we ook belangrijk om ook juist die jongere generatie... te laten zien.
Ja, en toch, als je die 150 jaar die jullie nu grofweg bestrijken met deze tentoonstelling, als je die bekijkt, een evolutie van ons land en van de fotografie en het fotoboek, dan krijg je die hele geschiedenis mooi gepresenteerd ook op een of andere manier.
Ja, het is heel divers natuurlijk. We hebben heel veel verschillende soorten en genres van boeken. Je hebt dan de kunstenaarsboeken, je hebt dan de hedendaagse auteursboeken, waar de fotograaf als auteur naar voorkomt, maar je hebt dan even ook propagandaboeken, stedenboeken.
Een heel klein boekje trouwens, een propagandaboek. Duim groot is het ongeveer.
Ja, het is inderdaad. In het boek is het even groot afgebeeld dan als het echt ook is. Dat dan door... ik ben het vergeten.
Is voor de Oostfronters gemaakt.
Ja, Oostfronters. En dat boekje was niet zo klein gemaakt omdat het dan papier duur was, maar omdat ze dan ook de soldaten het in hun binnenzak konden steken en zo meenemen met dan Staf de Klerk die erbij staat en dan... Ja, echt wel bijzonder dat je ook zo'n kleine ontdekkingen kan doen.
Maar die diversiteit die toont dus aan dat je daar heel veel kan uit afleiden, ook uit die fotoboeken.
Ja, boeken hebben gewoon een enorme impact gehad op de mensen. De meeste foto's die je ziet, die zie je niet in een museum of een galerie. Dat is maar een heel klein publiek natuurlijk. Maar boeken die komen bij iedereen, die kunnen bij iedereen terechtkomen, blijven inderdaad heel lang bestaan. En een boek is meestal ook iets goedkoper dan als je een foto van een kunstwerk koopt. Dus dat kan je ook echt verzamelen, houden.
Is nu ook heel erg gegeerd bij verzamelaars, de fotoboeken? Want die worden tegenwoordig ook echt wel heel mooi uitgegeven.
Heel mooi uitgegeven. En natuurlijk ook al vaak de nieuwste, ook in een kleine oplage natuurlijk. Je hebt boeken van 100, 200, 500 of zelfs nog minder. Bijvoorbeeld, omdat nu Melanie erbij zit, een aantal boeken van Dirk Braakman. Dirk Braakman zit er een paar keer in met boeken. En dan het groene boek, het eerste boek bij Ludion.
Het
groene boek, het groene en het bruine boek. Ja. Het groene boek, ik denk, als je het nu nog wil kopen, als je dan op internet begint te zoeken, dat gaat toch al gemakkelijk naar 500 euro voor een boek.
Ja, en wanneer is dat het fotoboek bij ons echt heel populair geworden? Ik dacht begrepen te hebben uit wat jullie schrijven en wat te zien is op de tentoonstelling, dat het allemaal begonnen is met Stefan van Vleteren.
Ja, met Belgicum.
Het is zijn schuld, ja.
Het is zijn schuld, ja. Het is alle chance dat hij het gedaan. Nee, in 2007 heeft Stefan Belgicum uitgegeven bij Lano en dat was zo'n ongelooflijk succes, dat boek. En niet gewoon bij de fotoliefhebbers, maar gewoon in de gewone boekhandel is dat boek zo verkocht geweest. Ik denk dat er nu in totaal na, ik denk de 8e heruitgaven, of ik weet niet juist hoeveel, 14.000 boeken verkocht zijn geweest. Het is nog altijd in handel. En eigenlijk zien we dat ongelooflijk veel dingen heeft mogelijk gemaakt. Zowel bij uitgevers, dat ze dachten van, fotoboeken, dat marcheert wel. Dat de fotografen boeken begonnen uit te geven. Dat daarna dan ook naast die mainstream uitgevers ook kleinere uitgevers gaan ontstaan. En dan inderdaad die self-publishing. Maar dat is... Ja, het heeft lang geduurd in België, want ja, een fotoboek maken, dat is niet goedkoop natuurlijk. Mm.
Maar bestaat er zoiets als een typisch Belgisch fotoboek dan?
Oh, dat vind ik heel moeilijk. Ik denk als je nu naar gewoon naar de hedendaagse fotoboeken kijkt, daar zit ongelooflijk veel de vrijheid. Daar gaat alle richtingen uit. Fotografen werken met vormgevers uit Nederland, geven hun boeken uit bij Franse uitgeverijen, dus daar zit van alles tussen. Ja, we zijn natuurlijk zo typisch het land van... We zijn niet de schreeuwers, hè. We zijn de bescheiden... bij ons gaat alles vaak nogal traag. En we hebben wel een toffe boek gemaakt, dus... een bescheidenheid. Maar en dat is vaak moeilijk om als Belgische zelf je vinger daarop te leggen. Maar als ik dan van een aantal buitenlandse mensen hoor, die ook de tentoonstelling en de publicatie hebben gezien, zeggen ja, en dat is toch ook dat surrealisme, dat absurde, dat zelfkritische. Dat zijn geen harde politieke statements dat wij maken, maar ja, dat zelfkritische zit er vaak wel ergens in. En ook qua layout of zo, dat is, als je naar Nederlandse boeken kijkt, ja, die typografie, ja, Dutch design, dat is aanwezig. Bij ons is het iets, ja...
Maar zeg je nu, ik kan op het zicht de Belgische boeken eruit pikken?
Van de hedendaagse niet, van een aantal historische boeken beter. Maar dan nog is het soms een verschil tussen boeken die...
Ik zou een test moeten doen, maar nee. Ik ben niet voorbereid.
Ja, maar, dat is ook omdat ik de boeken ken. Maar ik denk dat je bijvoorbeeld kan zien dat een aantal boeken uit de jaren 70, 80 meer door Frankrijk zijn beïnvloed qua cover. Dan denk ik aan die typische Delpire cover waar dat je dan een monochroom cover hebt met dan één foto in het midden en dan de titel erboven. Bij die kunstenaarsboeken is natuurlijk ja, ook wel iets helemaal anders. Dat zijn dan heel sumier, vaak heel goedkoop uitgegeven boekjes met gewoon wat tekst op. Het is heel moeilijk om te zeggen van dat is nu een typisch Belgische fotoboek. Ja. En al een chance eigenlijk dat je het niet zo gemakkelijk kunt zeggen, denk ik.
Wat is de grootste ontdekking die je gedaan hebt door het onderzoek nu?
Er waren veel ontdekkingen, hoor. Ik denk misschien voor mij persoonlijk als het hoofdstuk over Congo. Gans die koloniale geschiedenis is natuurlijk nu heel actueel ook. Maar toen we aan het kijken waren van oké, welke boeken gaan we... Welke genres gaan we er ook bij betrekken? Dacht ik van oké, wat is er typisch Belgisch? Ja, Congo natuurlijk. Gans ons koloniaal verleden. En dan daarin beginnen snuisteren. En we hadden best wel ook wat boeken in de in de bibliotheek van het FOMU. Dan naar het Afrika Museum gegaan. We hebben dat is ook een hoofdstuk. Ja, ik heb dit boek niet zelf gemaakt helemaal. We hebben daar echt specialisten bij betrokken. Dus Sandrine Collard heeft daar rondgewerkt. Ze heeft ook haar doctoraat gemaakt over juist fotografie in de koloniale periode. En daar, als je die boeken bekijkt, ja, dat is propaganda. Dat is pure propaganda, hoe dat je het of draait of keert. En je ziet natuurlijk wel een evolutie van wat het beeld is van de kolonie dat dan de regering wil laten zien. En bijvoorbeeld één super interessant boekje, vind ik, is van 1958. Dat is ook een boekje dat werd getoond tijdens Expo 58. Als je naar de cover kijkt, dat is een heel dun boekje, langwerpig liggend, met dan een kleurenfoto op van kindjes, zwarte en witte kindjes, die elkaar omarmen en aan het lachen zijn. En de titel is Familiealbum. Natuurlijk, je hoort het al van wat willen ze laten zien in die periode... dat we allemaal gelijk zijn, dat iedereen hetzelfde is. En als je dan het boek opendoet, dan zie je steeds op de linkerpagina een foto van Congo en op de rechterpagina eigenlijk naar het spiegelbeeld van België. Dat kan dan zijn van een school met kindjes in Congo daarnaast of een politieagent. Eigenlijk echt van, wij zijn hetzelfde als onze kolonie. En dat is zo, ja. En eigenlijk die boodschap vind je eigenlijk heel vaak terug in... woord en beeld in die propagandaboeken over Congo.
Ja. Een van de andere thema's is ook de Belgitude.
Ja.
Niet onbelangrijk.
Ja, hè? Inderdaad.
Waar onze Belgische fotografen ook echt graag mee aan de slag gaan, heb je het gevoel.
Ja, en ik denk, ja, als Belg heb je toch altijd... Ja, misschien als, ja, je hebt altijd een speciale band met je eigen land, denk ik. En dat zijn vaak boeken die toch wel wat zelfkritisch zijn, die op een... Ja, ook heel persoonlijke manier kijken naar ons absurde Belgenlandje dat altijd in constante crisis bijna is. En vaak op een heel ludieke manier gaan fotografen daarmee om. Ik denk nu... David Helbig is een Duitse kunstenaar die eigenlijk al heel lang in Brussel woont, die dan Belgian Solutions heeft gemaakt. Heel veel foto's ook van Brussel. Ja, oplossingen à la Belge. Hij heeft al die foto's verzameld van een verkeerslicht waar dan een stuk is afgesneden omdat er dan een andere paal naast staat of allemaal onze wegen werken of...
Ja, het is heel absurd wat die
heel
samen
hebben,
maar het is allemaal echt en dat
en het
maakt
is allemaal
het ook absurder.
En dan vraag ik me
het is niet in scène gezet.
Dan denk ik van, oké, is dat nu... Ik denk dat dat typisch Belgisch is. In andere landen zie je dat vaak niet al onze... MacGyver, knip, plak, werk, oplossingen.
Nu, het mooie aan de tentoonstelling, Tamara Bergmans, is, en aan het boek, is dat je te zien krijgt dat er inderdaad zo'n... Ja, dat een fotoboek niet gewoon een boek is met een paar foto's in, dat veel breder kan zijn. Er staan ook een aantal discussies in over of het fotoboek nu... alles kan voorstellen, alles kan omvatten. Ik denk, kan een foto precies vatten wat een schilderij is? Kan dat de nuances in zich opnemen? Dat soort discussies, dat krijg je eigenlijk, Melanie. Ik denk plots aan een scène die ik gezien heb op een video die te zien is in het Museum Don Danes. Dat soort van discussie krijg je ook te zien naar aanleiding van een tentoonstelling, die een kunstmanifestatie die Jan Hoet heeft georganiseerd, waar Jeff Cornelis dan een 6 uur lang durend televisieprogramma rechtstreeks uitgezonden van maakt en waar er een discussie plaatsvindt ook over het medium. Ja. Is het medium, televisie dan in dit geval, wel het juiste medium om over beeldende kunst te praten? Dat is een discussie die ook in het fotoboek plaatsvindt. Maar Melanie, je weet waar ik het over heb.
Ja, absoluut.
Het is een zalig gesprek tussen Johan Op de Beek en Raveel, denk ik.
Ja, ja. Ja, dat kan. Ja.
Weet je nog wat de uitkomst is?
Wat de uitkomst is voor wat betreft de situatie Raveel? Dat weet ik niet meer helemaal zeker wat zijn antwoord was. Hij had waarschijnlijk wel een antwoord klaar. Raveel was ook iemand die, ik denk zijn werk was in het museum te zien, maar ook in een van de huizen. Het betreft natuurlijk Chambre d'Amis, het grote moment zeg maar, in de Gentse kunstgeschiedenis, waarbij het museum werd verlaten om kunst te tonen in de privéomgeving van huizen, van inwoners van Gent.
Waar nogal wat kritiek op kwam ook.
Kritiek, maar ook veel lof. Het was heel gemengd. Maar het grote gevolg van Chambre d'Amis over de kwaliteit moet zeker nog gediscussieerd worden. Maar omwille van die 6,5 uur uitzending door Jeff Cornelis live op de nationale tv, is er in één beweging een heel breed publiek aangesproken.
Ja. En dat was uiteindelijk ook een beetje de bedoeling. Ja. Ja, en dat zit dan weer in ons archief.
Ja, 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 klopt. Dat soort ik ben hier ook komen snuffelen. Ja.
Dat is zelfs een Trivial Pursuit vraag.
Je meent het.
Ja, Chambre d'Amis is dan het antwoord, weliswaar. Ja, okay. Ja.
We moeten dat eens met z'n allen spelen dan.
Dan heb je het gemaakt. Dan is het toch een fenomeen geworden.
Dus een roze blokje dan, denk ik.
Of een bruin.
Een taartstukje, ja. Kort nog even, Tamara, om het gesprek met jou wat af te ronden. Een fotoboek, ben je toegekomen voor welk onderwerp zich dat eigenlijk het best leent?
Ik denk dat alle onderwerpen kunnen.
Dat is het enige antwoord dat ik van jou verwacht. plots einde van The Puddle Jump. Het staat op het cd-debuut van Hendrik Lazure, Warmbad. Melanie de Boete, ja, we zeiden het net al, je hebt je verdiept in het persoonlijk archief van Jan Hoet. In het Museum Don Danes zijn een aantal objecten, brieven, postkaarten, weet ik veel wat allemaal, te zien uit dat persoonlijk archief. En vooral ook kunstwerken die Jan Hoet op een of andere manier, denk ik, dan gewoon gekregen heeft van die kunstenaars waar hij heel nauw mee samenwerkte. Is dat zo?
Ik weet de specifieke voorgeschiedenis niet van elk object. En ik ben blij dat je het aangeeft als objecten, want het is effectief een soort tentoonstelling die verschillende objecten met een verschillende status samenbrengt. Dus het zijn niet enkel de kunstwerken, maar die zijn effectief aangevuld met boeken, fotomateriaal, videomateriaal, ook uit het archief van VRT zelf bijvoorbeeld. Ja. Brieven, allerlei materiaal. En de uitdaging was, hoe kan je die dingen gaan vermengen om toch te tonen wat die band dan was tussen die vijf kunstenaars. Dus we hebben het specifiek over Marina Abramović, Michael Boete, Panamarenko, Mario Merz en Royden Rabinovic. Het zijn vijf kunstenaars, vijf van de heel vele kunstenaars.
Ja, want die keuze heb jij gemaakt uiteindelijk, nadat je dat hele archief hebt doorploeterd.
Ja, maar het was een moeilijke keuze om te maken, want je kan Jan Hoet niet vastklikken aan enkel vijf kunstenaars. Dus dit is eigenlijk maar een eerste testcase, zou je kunnen zeggen. Om te zien wat je met al dat materiaal kan doen. De combinatie van die kunstwerken met dat contextmateriaal, dat toch wel heel waardevol is of zou kunnen zijn. Er is eigenlijk een vrij lange dialoog geweest met de familie over de keuze van die vijf kunstenaars, maar ook met de mensen van Museum Don Danes die mij hebben uitgenodigd om die tentoonstelling te maken met Joost de Klerk, die daar directeur is. En die ook trouwens die voorgeschiedenis heel goed kent. In de jaren 80 was Joost de Klerk iemand die een galerie het Gewat uitbaat in Gent en die heel prominent deel was van die kunstgeschiedenis of die ontwikkeling van hedendaagse kunst in Gent.
Ja, en wacht eens even, Melanie. Het persoonlijk archief van Jan Hoet, in wiens bezit is dat?
Van de familie.
Van de familie.
Ja.
Ja. En zijn persoonlijke bibliotheek is in bezit van het Museum Don Danes.
Ja, klopt. Op het einde van Jans leven zijn daar de eerste gesprekken over gevoerd, ook samen met de familie, om te zien wat gaan we daar nu mee doen. Er is inderdaad een vrij omvangrijke bibliotheek, privébibliotheek, achtergebleven. Dat moest wel ergens, of Jan wou graag dat dat ergens naartoe kon gaan. Het contact met het Museum Don Danes was op het einde van zijn leven heel goed, heel aangenaam, positief. En dan is dat idee naar boven gekomen, oké, die bibliotheek kan naar daar gaan. Aangevuld trouwens met de notitieboeken van Jan.
Ja.
Die zijn ook deel van de bibliotheek. En worden gehuisvest in een soort van gebouw / kunstwerk van Hans Op de Beek. Die is daarvoor gevraagd.
Wonderkamer heet het. Het is een residentieplek ook.
Ja, het is een onderzoeksresidentieplek. Bevindt zich achter het museum, nog iets dichter bij de Leien.
Fantastisch zicht vanuit de kamer, de werkkamer van degene die daar het genoegen heeft om te werken
te
en te snuisteren, na te denken en in de boeken, in de bibliotheek te gaan lezen, want dat is de bedoeling, denk ik ook.
In de loop van deze tentoonstelling is de Wonderkamer ook op zondag, geloof ik, telkens open.
En alleen op zondag,
Alleen op zondag, En toegankelijk voor het brede publiek. En die tentoonstelling is ook een beetje een manier om die bibliotheek te gaan ontsluiten. Het is geen typische openbare bibliotheek die elke dag toegankelijk is met een pasje of zo. Die moet ook wel een klein beetje beschermd worden. Op een bepaalde manier zijn ook heel veel waardevolle boeken bij. Die zijn daar ook allemaal, zitten ook gewoon mee in de rekken. En daarom hebben we gekozen om ook een aantal boeken uit de bibliotheek te halen, te tonen in de tentoonstelling. En ook dubbels, dat zijn dan zo oude tweedehands exemplaren.
Maar wel met de duidelijke boodschap, niet in bladeren alstublieft, u kan dat doen.
Op de tafel.
Op de tafel.
Er is een grote tafel waar we boeken nogal op een onmenselijke manier hebben moeten vasthangen, om zeker te zijn dat ze kunnen blijven hangen. Maar die boeken zijn raadpleegbaar en dat is belangrijk. We hadden het net ook over de fotoboeken, heel uitgebreid natuurlijk. In die tijd, je had natuurlijk nog geen internet. Ik denk, mijn eigen generatie is daarmee opgegroeid en wij zijn dan gewoon om zo beelden en masse te consumeren en te scrollen en te klikken. En dat gaat allemaal snel. Maar een boek, dat is een object, je kan er aan ruiken, je kan er vastnemen, je kan er op je eigen tempo doorgaan. En dat was het communicatiemiddel bij uitstek om te tonen wat voor tentoonstelling je had gemaakt of wat voor werk die of die kunstenaar maakt.
Ja. Ja. Er is heel veel te zien. Jullie presenteren de boeken ook en de postkaarten, de briefwisseling van Jan Hoet met zijn kunstenaars, met die vijf nu in kwestie, om het duidelijk te maken. En dan krijg je een soort van volledig beeld van... Maar een duidelijker beeld, een breder beeld van de persoon, Jan Hoet. Hè? En hij had een heel nauwe band, een heel nauwe samenwerking met al die mensen. Je kan misschien zelfs zeggen dat hij met al die mensen een soort van vriendschap ontwikkeld had.
Ja, ik denk, we kennen Jan natuurlijk als de man die ook heel veel op tv, radio en zo meer is geweest... En zijn
eerste VRT-interview is ook te zien in Museum Pontanus.
Ja, in 76, de aankoop
ontwapenend
van,
is.
Ja, van de Panamarenko. En hij spreekt inderdaad over de opstart van het Museum van Hedendaagse Kunst. Trouwens, het eerste museum van Hedendaagse Kunst in België, 75. Waarbij hij in de achterzalen voor het Museum voor Schone Kunsten aan het pleiten is voor het invoeren van meer licht en vooral verwarming. Het was daar toen nog ijzig koud. Dat waren zeg maar de catacombes van het museum. Voor hij dan in 1999, zoveel jaren later, pas de oversteek maakte.
Ja, maar we kennen hem dus als de publieke figuur, maar er zat iemand helemaal anders achter.
Ja.
Niet helemaal anders, maar een heel warm en...
Daar kon ik heel lang over gediscussieerd worden.
Je hebt hem ook persoonlijk gekend.
Ik heb hem ook persoonlijk gekend en dat maakte voor mij ook een heel persoonlijk project. Ik was zijn assistent voor zijn laatste project in Oostende, de Zee, waarbij hij in de voorbereidingen eigenlijk is overleden. En ik heb hem pas enkele jaar gekend. En ik heb hem gekend in een hele milde versie van zichzelf, als ik de verhalen allemaal hoor. Maar ik denk dat Jan iemand was met enorm veel charisma. Die dat charisma ook inzette voor de kunstenaar, voor de kunst. En die dat ook met heel veel lawaai heeft gedaan. En eigenlijk dankzij dat karakter, met alle positieve en negatieve kanten, is er wel een museum gekomen.
Ja.
Dat is wel een van de onderzoeksvragen die ik mij heb gesteld. Van kan ik dit nu al concluderen in deze stap van het onderzoek?
Want hoe lang ben je ermee bezig eigenlijk?
In zijn totaliteit toch een jaar of twee. Maar het is zo tussen andere projecten en jobs door. En dit was eigenlijk een grote opdracht die daaruit kwam. Organisch gegroeid, zo uit andere dingen. En er moet nog heel veel werk verzet worden. Smak is nu ook volop bezig met zijn eigen geschiedschrijving in feite. Daar is Koen Brams volop mee bezig.
Vooral ook met de aanloop naar het museum. Van hoe is dat museum tot stand gekomen? Wat is daar allemaal aan vooraf gegaan? Is jouw onderzoek dan nu rond dat persoonlijk archief van Jan Hoet, is dat complementair?
Het is complementair, ja, absoluut. Het kan perfect vastklikken. Dat is de schoonheid aan archieven, bibliotheken trouwens ook, is dat je, als je al die archieven bij elkaar legt, als je alleen maar in Vlaanderen zou kijken, naar de archieven van musea of kunstenaarsarchieven, zeg maar, je haalt die allemaal bij elkaar, dan heb je een onwaarschijnlijk interessante web aan uitwisselingen, aan dingen die gebeurd zijn. En contacten die gelegd zijn.
Ja, Jan Hoet was een ongelooflijk netwerker, een facilitator ook, om het eens met een heel moderne, hippe term te benoemen. Maar waarom Melanie de Boete is zijn persoonlijk archief, dat is nog bij de familie, maar zijn persoonlijke bibliotheek, waarom is die niet in het Smak ondergebracht? Heel veel mensen zullen zich die vraag stellen.
Ja. Die vraag heb ik al vaak gehad. Ik ken de voorgeschiedenis niet heel goed van de gesprekken die er zijn gevoerd over dat archief van die bibliotheek. Daarvoor moet ik bij de familie te raden gaan. Maar ik denk, het heeft toch ook wel iets te maken met de vrij moeilijke band die er is gegroeid tussen Jan en het Smak nadat hij daar is op pensioen gegaan. Waar dat wel, dat is geen geheim, heeft het daar de nieuwe generatie niet gemakkelijk gemaakt om een eigen stem te ontwikkelen en eigenlijk verder te gaan. En ik denk dat het ook een kwestie van timing is geweest. Dat archief wel nog naar Smak zou kunnen gaan, bijvoorbeeld. Maar daar kan ik natuurlijk geen uitspraken over doen. Dat hangt ook af van
Het was wel zijn wens dat het naar het Museum Dondanus ging. Dus dan kan je daar eigenlijk niks meer aan veranderen.
Ja, en dat betreft nu de bibliotheek. Want het archief is natuurlijk het echt intieme stuk. Dat blijft, denk ik, voorlopig nog wel even bij de familie.
Ja. Geef eens een voorbeeld van een briefwisseling die jou geraakt heeft. Wat opvalt is ook dat Jan Hoed trouwens een zeer mooi, helder, leesbaar geschrift had. Dat is dan wel dankbaar, Melanie de Boete, om daarmee aan de slag te gaan.
Ja, dat is een goede vraag, want ik moet eerlijk zeggen, ik kan natuurlijk niet heel veel vergelijken, maar de archieven die ik ken en het soort archiefonderzoeken die er zijn gebeurd rond gelijkaardige figuren, denk maar aan iemand als Harald Zeeman bijvoorbeeld, daar zijn ettelijke boeken over geschreven. En die liet ook een perfect georganiseerd archief achter. Maar Jan was niet echt iemand die, voor zover ik weet, heel veel brieven heeft geschreven. Uiteraard wel, maar hij was wel eerder iemand die de telefoon nam en belde.
Ellenlange telefoons kan ik me dan inbeelden.
Ja. Of kort en krachtig zo, een kleine donderwolk of zo die passeert. En dat is mij ook bevestigd aan de hand van een heleboel gesprekken die ik heb gevoerd met de familie, met de voormalige medewerkers, met kunstenaars.
Want dat is wel een voordeel dat jij nu ook nog hebt, is dat er nog heel veel mensen in leven zijn die hem gekend hebben nu nog.
Ja, en die zijn ook aan het verdwijnen en heel snel. Dus voor mij was het ook de reden waarom veel mensen vragen mij waarom doe je dat op onafhankelijke basis? Omdat ik gewoon voel dat het dringend moet gebeuren en er is op dit moment nog niemand anders geweest die grote eerste actie heeft ondernomen. En ik hoop dat dan ook nu de weg open ligt voor anderen om daarop in te pikken. Ja. En die recente geschiedenis eigenlijk te boek te stellen. Ja.
Misschien moeten we toch nog iets zeggen over de kunstwerken die er ook te zien zijn op het tentoonstelling. Want dat archief, dat persoonlijk archief en al die dingen die daar liggen en verwijzingen naar zijn familieleden ook en zo, werken die in opdracht gemaakt zijn. Wat is er te zien? Welke werken heb je eruit gehaald?
De werken die er te zien zijn momenteel zijn echt alle werken van de 5 kunstenaars die geselecteerd waren. Dat was zo'n soort van regel die we onszelf hadden opgelegd. Wat er is, gaan we tonen. Nu, het is goed mogelijk dat we nu in de volgende zoektocht op zolder nog andere dingen gaan vinden. Dat is perfect mogelijk. Dat is ook de schoonheid van zo'n onderzoek. Dat het blijft evolueren en groeien. Maar van alle kunstenaars is er divers materiaal te zien gaande van tekeningen, ontwerpschetsen, tot prints, tot sculpturen. Bijvoorbeeld bij Panamarenko is een proefmodelletje van de Meganudon te zien. Een kleine sculptuur met een soort van vleugels die de vleugelbeweging van een vogel imiteren, of van een insect, imiteren. En dat is een proefje. Daarmee bedoel ik, het object dat de kunstenaar heeft gemaakt voor hij besloot het dan in editie uit te brengen, dat eigenlijk als definitieve versie is goedgekeurd. En dat is normaal gezien iets dat de kunstenaar bijhoudt, maar het is toch bij Jan terechtgekomen. Ja. Dus dat kan een aankoop of dat kan ook een schenking zijn, dat weten we niet helemaal zeker. Maar dat is wel een heel intiem ding als een kunstenaar dat artist-proof object deelt met de tentoonstellingsmaker.
Panamarenko is trouwens de enige Belg.
Ja, klopt.
Maria Abramovic, de enige vrouw.
Ja,
maar je hebt er ook maar 5 natuurlijk.
Ja, dat was een hele moeilijke oefening. En ik kan meteen zo uit mijn mouw nog een aantal andere lijstjes schudden. Maar bijvoorbeeld bij Marina, iemand die vooral performance heeft. Het is omwille van haar performancewerk. Van haar is er geen enkel echt object te zien. Behalve foto's, een notitieboek van Jan en zo'n dingen. En een videoscherm natuurlijk, omdat zij zelf ook niet echt heel veel materieel objecten heeft achtergelaten, behalve dan de stukken die in de collectie van Smak zitten. Want dat was ook een vraag die we ons stelden. Wat met de collectiestukken van Smak? Want die zijn evenveel verweven met de geschiedenis van Jan. Jan die niet iemand was die van 9 to 5 ging gaan werken, maar meestal ook de nacht doorbracht in zijn museum gewoon om door te doen.
Dus in ieder geval 5 tot 9 dat hij werkte, ja.
Ja. En dan weer van 9 tot 5. Maar we hadden dan echt gekozen van oké, als we echt in die privé-sfeer blijven, wat kunnen we daaruit halen? En dus dat is een hele interessante mix van collages, sculpturen, 2 schietloden zeg maar, van Rodion Rabinovich die aan het plafond zijn bevestigd, waarvan er al 1 naar beneden is gekomen.
Auw, dat zijn zware dingen.
Ja. Maar ik vind het wel leuk dat
gebeurt.
Allee, is het verkeerde woord, maar het geeft wel enig leven in de tentoonstelling.
Ja.
Want ik denk niet dat iemand ooit wel dat een tentoonstelling doods aanvoelt.
Nee, en Jan Hoed al helemaal niet, denk ik. Die verwees trouwens vaak zelf naar de intuïtie die hij hanteerde om kunstwerken aan te kopen of om met kunstenaars sowieso in zee te gaan. Heb je daar iets van teruggevonden in de correspondentie? Van die intuïtie, zat daar een soort van systeem in misschien toch?
Een systeem was er eigenlijk niet, maar dat is ook de schoonheid ervan. Op den duur begin je dat patroon wel te herkennen. Iemand als Michael Boete bijvoorbeeld stond als eerste op mijn lijst, omdat Boete iemand is die ook zo zijn kunstenaarschap echt leefde. Die was dag en nacht kunstenaar, die was gewoon kunstenaar, die was niets anders. En die leefde bij wijze van spreken ook in zijn atelier. En dat toonde zich ook in zijn solo tentoonstelling in 1984. Dat was blijkbaar nogal shocking. Heel het museum was ingepakt, al of niet letterlijk, met ook sculpturen in de ruimte, hele installaties.
Dat veel
was,
lawaai ook.
Ja, er was lawaai. Ja, er was een aria uit een opera te horen. Dus echt lawaai was dat.
Nee, maar
niet.
Luid. Het, okay.
het moest luid staan. Ja,
okay. Wil niet vloeken in de kerk. Ja, we zijn... En dat zou zoveel betekenen als wie heeft het jou verteld? Het is een zekere Maria Mazzotta en Redi Haza, een heel mooie combinatie tussen stem en cello. Christophe Fekeman, ik ben heel erg benieuwd naar wat jij mij nu te vertellen hebt.
Wel, Nicky, het is iets gebeurd in de Verenigde Staten dat ik terechtkwam in een exquise eetgelegenheid. En daar serveerde men een hamburger van 1,5 kilogram. Dat was een echt monster. Je zal begrijpen, niet echt het goedkoopste gerecht op de kaart, maar daar stond dan toch weer tegenover dat wie binnen een bepaalde tijd zijn bord, dat wil zeggen inclusief French fries, groenten en brood, helemaal leeggevreten kreeg, bij wijze van beloning helemaal niets moest betalen. Sterker nog, hij kreeg er een zakmes bovenop, een heus presentje nog extra. En daar moest ik aan denken toen ik Melkboer van Anna Burns aan het lezen was. Meer bepaald dacht ik, kijk, wie dit boek, alle 368 grote pagina's ervan, woord na woord, van A tot Z, zeg binnen een termijn van een viertal weken helemaal uitgelezen krijgt, wel, die krijgt een zakmes, die moet een zakmes krijgen, die, of iets anders dat hij heel erg graag heeft. Die heeft werkelijk iets verdiend. En de vergelijking gaat zelfs nog niet helemaal op, vind ik zelf. Want de liefhebber, ja, die zal dat eerste kwart of die eerste helft van die hamburger in Amerika best wel smakelijk hebben gevonden. Terwijl dit boek na de allereerste zin, al die eerste zin valt nog mee, maar na de eerste zin gaat dat echt pijlsnel en pijlloos de kwalitatieve diepten opzoeken. Anna Burns, een naam om te onthouden, Noord-Ierse schrijfster, meteen ook de eerste Noord-Ierse auteur die ooit de Man Booker Prize won, met dus deze roman, met Milkman. Roman die zich afspeelt in de jaren 70, misschien ook in Noord-Ierland. Dat wordt nergens met zoveel woorden gezegd, al heeft het er wel de schijn van. Speelt zich in elk geval af in een staat die moordcommando's tot de beschikking heeft, die of waar gijzelingen, schietpartijen, razzia's, rellen, ontploffende wagens en wat dies meer zijn.
Hebben we in Antwerpen ook,
inslag zijn. Ja, maar het lijkt nog iets erger toch in dit boek, waar ja, alles tot en met de boter waarmee je brood besmeert politiek geladen lijkt te zijn en waar je als individu geen andere keuze hebt dan het zij te behoren tot de club van de staatsbeschermers, het zij tot de club van de staats verwerpers. En de vijandschap tussen die twee groepen die komt tot uiting in een absurde rivaliteit op het vlak van blind fanatisme. En daarvan illustreert de volgende volzin. De overkant van de weg zagen wij eigenlijk als de overtreffende trap van de overkant van het water. En de indruk was dat met die vlag aan de overkant van de weg met meer nadruk en eigendunk gevlagd werd dan waar dan ook ooit mogelijk zou zijn, hoewel dat vast hard geprobeerd werd in de oorspronkelijke biotoop ervan over het water. Kijk,
ik was je helemaal kwijt eigenlijk, terwijl je aan het lezen
wel,
was.
Ik heb hem al verschillende keren gelezen, zelfs stilzwijgend en nu net hardop. Het krioelt van dit soort van zinnen in Melkboer van Anna Burns. En het probleem is dus niet de setting van dit boek, want die is best interessant. Nee, het probleem is de schrijfster annex vertelster die hier in de vorm van de ik-figuur aan het woord is en die jaren na de feiten terugkijkt op haar wedervaren met een 41-jarige man, aangeduid als de melkboer, hoewel hij helemaal geen melkboer is. En het was die man die op haar 18e haar min of meer stalkte, min of meer grensoverschrijdend gedrag in haar richting vertoond heeft. Dat is ook niet helemaal duidelijk. Zoals zij het zelf zegt, ik wist op mijn 18e eigenlijk niet wat grensoverschrijdend gedrag was. Daar kwam het op neer. En ook dat zou uiteraard echt wel stof kunnen zijn voor een boeiende, aangrijpende roman. Een roman waarover je zou kunnen nadenken, zoals dat dan heet. Maar helaas, Nicky, alles wat dit boek, deze heigerige, oeverloze rotroman weet te bewerkstelligen, is dat je er als lezer definitief achter komt dat stream of consciousness soms heel gewoon hetzelfde betekent als ongeïnspireerd geraaskal. Dat therapeutisch schrijven soms heel eenvoudig inhoudt dat je je als lezer onprettig genoeg in de rol van afvalbak met een luisterend oor wordt geduwd. Of dat je als schrijver nooit het idee moet hebben dat je al je metaforen, al je allegorische passages, uitdrukkelijk als ze op zich al mogen wezen, uit en te na, keer op keer, tientallen bladzijden na tientallen bladzijden, gaat beginnen uitleggen aan de lezer. Dat is echt wel een heel slecht idee. En lezend in Melkboer, betrap je jezelf erop dat je, wanneer er bijvoorbeeld iets in het drinken gedaan wordt van de ik-figuur, dat je begint te denken van, nu gaat het 20 pagina's lang hierover gaan. En vervolgens, Nicky, daadwerkelijk, inderdaad, gaat het daar 20 pagina's lang over. Het is werkelijk niet te geloven. geloven. Ik heb dit boek gelezen in drukproef op losse uitgeprinte bladen, eenzijdig bedrukt. En ik zeg je, ik ga zelfs de lege pagina's niet als kladpapier gebruiken. Zo echt door en door. Verschrikkelijk is het allemaal. En nu hou ik erover op, want het belang om het bij momenten kort en bondig te houden, heeft mij in mijn leven nog maar zelden zo helder voor de ogen gestaan als nu na de lectuur van Melkboer, van Anna Burns. Alleen dit wil ik toch nog even kwijt. Een jury die een dergelijke wanroman bekroont met een belangrijke prijs en bij gevolg dit boek aanbeveelt aan een groot publiek, die jury acht ik schuldig op onvergeeflijke, schandalige wijze aan de beschadiging van de literatuur en het ondermijnen van de rol die literatuur vandaag voorlopig nu nog speelt in onze samenleving.
Oké, Christophe Fekeman, je hebt nog nooit zo vaak de naam van de auteur in combinatie met de titel van het boek gezegd, alsof je wil zeggen, wat waarschuwing, blijf hier ver vandaan.
Dat niemand per ongeluk dit boek koopt.
Melkboer van Anna Burns, ik zeg het zelf nog eens, gewoon omdat ik moet zeggen waar het is uitgegeven bij Prometheus. Bedankt Christophe Fekeman en het spijt mij echt dat je dit helemaal hebt moeten uitlezen. Het Belgisch fotoboek, daar hadden we het ook de hele tijd over, met Tamara Bergmans. Het is uit bij Hannibal. En de tentoonstelling loopt nog tot 6 oktober.
Ja, ja.
Een hele tijd hebt u, want er is ook wel wat tijd nodig om dat allemaal in je op te nemen, wat er te zien is. Trouwens, een 10 op 10 wat presentatie betreft, dat hebben jullie zeer goed gedaan. Want het is niet eenvoudig om een boek in een tentoonstelling te presenteren. Hoe zie jij het fotoboek evolueren in de komende 15 jaar? We hebben niet zo heel veel tijd, maar ik wil toch graag een reactie.
Ik denk dat er nog zeker heel veel boeken gaan gemaakt worden. Nu, met internet en met e-book, ik denk dat boek als object meer en meer belangrijk is. Dat er echt nog een tegenbeweging gaat zijn van nog meer fotoboeken.
Goed, heel positief. Allen daarheen zou ik zeggen naar het FOMU of dat boek kopen. Het is Vuistik, fotoboek, Belge, 1854 tot nu. Het is uit bij Hannibal. Wie Tamara Bergmans nog aan het woord wil horen over die tentoonstelling, die kan ook op 4 april naar Knokken, want daar is de Donkere Kamer die daar helemaal... Dat is een avondvullend programma rond fotografie dat daar helemaal op inzoomt. Melanie de Boete, kort nog aan jou ook. Jan Hoed, dat archief, dat persoonlijk archief, hoeveel tentoonstellingen zitten daar nog in?
Oh, had ik dat op voorhand geweten, had ik dat eens uitgerekend.
Even uitgerekend, ja.
Ja, nog, ik zou zeggen nog een aantal. En de grote onderzoekstentoonstelling, die moet nog komen natuurlijk. Wie dat zal maken en waar dat zal plaatsvinden, laat ik over aan de musea om het uit te vechten.
Goed, een eerste presentatie is er nu en die is te zien in Museum Don Danes in Sint-Maartens-Lathem. En dat nog tot 26 mei. Wie op zondag een bezoek aan het museum brengt, die kan dan ook een kijkje gaan nemen in die wonderkamer van Hans op de Beek met de persoonlijke bibliotheek van Jan Hoed daarin. Morgen praat ik met auteur Joris van Kasteren over een vreemd boek. Moeders lichaam heet dat, waarin hij het verhaal eigenlijk optekent van een man die na de dood van zijn moeder haar lichaam nog 2,5 jaar bij zich houdt. Cliffhanger, dat is voor morgen. Pompidou, 5 uur. Goedenavond nog.
Ontdek ook onze andere podcasts via clara.be. Clara Podcasts. Blijf verwonderd.